gemeente en gasten. Hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. In deze dienst gaat u voor dominee W.A. Capelle van Urk Maranatha. Volgende week zondagmiddag gaat dominee H.C. Bezemer van Culemborg ons voor. Deze week zijn er geen catechisaties. Lodewijk Kater heeft zijn bewijs van lidmaatschap opgevraagd. Hij zoekt nog waar hij zich aan kan sluiten. Bij de inzamelingen van uw gaven zijn er vandaag twee bestemmingen. De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede collecte is bestemd voor de diaconie. Tot zover de mededelingen. Voor de genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven.
Verheft uw harten tot God. Ons begin is in de naam van de Vader die zondaren verkiest. Is in de naam van de Zoon die zondaren verlost. En is in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Gemeente genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 122 en daarvan het eerste vers. Psalm 122 vers 1.
Thank you.
Wij belijden het geloof met de kerk van alle tijden en plaatsen. We doen dat met de woorden van de 12 artikelen en we zingen aansluitend uit Psalm 22 en daarvan het 11e vers. Maar we zingen: verlos mij van de leeuw die woedt en tiert. En we komen die leeuw ook in de tekst van vanmiddag tegen. We lezen na het zingen van deze 22e psalm uit het Nieuwe Testament en wel uit 2 Timotheus 4, vers 6 tot en met vers 18. De schriftlezing is 2 Timotheus 4, vanaf het 6e vers tot en met het 18e vers.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Paulus wordt nu tot een drankoffer geofferd. En de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. benaastig u haastiglijk tot mij te komen. Want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen en is naar Thessalonica gereisd. Crescens naar Galatië, Titus naar Dalmatie. Lucas is alleen met mij. Neem Marcus mede en breng hem met u, want hij is mij zeer tot nut de dienst. Maar Tychicus heb ik naar Efeze gezonden. Breng de reismantel mede, dien ik te Troas bij Carpus gelaten heb, als gij komt, en de boeken, inzonderheid de perkamenten. Alexander, de kopersmid, heeft mij veel kwaad betoond. De Heere vergelde hem naar zijn werken, van welke gij u ook wacht. Want hij heeft onze woorden zeer tegengestaan. In mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest, maar ze hebben mij allen verlaten. Het worden hun niet toegerekend. Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd, opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking en alle heidenen dezelfde zouden horen. En ik ben uit de muil des leeuws verlost. En de Heere zal mij verlossen van alle boos werk en bewaren tot zijn hemels koninkrijk, dewelke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.
De tekst voor de verkondiging van deze middag vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte 2 Timotheüs 4 en wel vers 17 en 18. Zullen wij die woorden nog een keer lezen met elkaar. Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd, opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking en alle heidenen dezelfde zouden horen. En ik ben uit de muil des leeuws verlost. En de Heere zal mij verlossen van alle boos werk en bewaren tot zijn hemels koninkrijk. Dewelke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Zullen wij samen de Heere vragen om zijn zorg en zijn leiding ook in de bediening van het woord. Grote God in de hemel, wij komen in verwondering tot voor uw aangezicht. Als we opnieuw op deze zondag bij elkaar mogen zijn als gemeente rondom uw heerlijk woord. Wij danken u, Heere, voor uw liefdevolle zorg die u betoont aan ons als gemeente en ook aan ons afzonderlijk. We danken u dat we elkaar mogen ontmoeten, dat we elkaar kunnen aanspreken. We danken u dat we hier bij elkaar mogen zijn om dat u een ontmoeting met ons wil hebben. We mogen hier samen bidden. Wij mogen onze zorgen en noden bij u brengen. Wij mogen onze zonden belijden. We mogen u de lof brengen. We mogen samen zingen. Samen luisteren naar uw woord. Onze gaven geven. We danken u voor uw goede, liefdevolle zorg. In het besef dat wij niets verdienen. Heer, nu gaan we zo luisteren naar de verklaring van uw woord, naar de verkondiging van uw woord. Heer, dit is de plaats waar u samenkomt met zondaren. En het is door de dwaasheid van de prediking dat u grote dingen wil doen. U wilt ons stilzetten erdoor. U wilt ons opzoeken en aanspreken en bemoedigen. U wilt ons kracht geven in het leven van alle dag. U wilt ons uithoudingsvermogen geven in de geestelijke strijd. U wilt ons bemoedigen. U wilt ons de juiste blikrichting geven. U wilt ons vervullen met uw liefde. Hier wilt u ons confronteren met onszelf. U wilt ons wijzen op onze roeping. Heere, wat wilt u veel doen? En wilt u dat ook vanmiddag doen nadat wij nodig hebben? En dat weet u op het allervolmaaktst. Want u weet wie we zijn. U weet hoe we leven. Of wij een verborgen omgang kennen met u. Of dat die ontbreekt. U weet van zorg en nood. U weet ook van voorspoed en blijdschap. U weet van worstelingen. U weet van vragen. Neemt u zelf deze dienst, Heere, de leiding. En wilt u ons zo bedienen uit uw hemels heiligdom. En door uw geest laag afdalen en de rijen doorgaan en onze harten openen voor uw woord. Heere, wilt u ons dan nabij zijn? En geef dat er een woord voor ons bij mag zijn. We bidden niet alleen voor onszelf, we bidden ook voor deze wereld. En we dragen in het bijzonder het volk Israël aan u op. Heere, u werkt en u woont met uw Heilige Geest ook in Israël, ook onder uw verbondsvolk. En daar danken we u voor en we bidden u in het bijzonder voor Albert Grootheide, die ook namens onze kerken in gesprek mag gaan met allerlei Joden, de Bijbel opent met hen en hen ook wijzen mag op beloften die gedaan zijn omtrent de Messias die gekomen is. Heere, wij danken u ook voor dat stukje werk in uw koninkrijk en we bidden om uw zegen daarover. We bidden u voor het getuigenis van de Messias beleidende Joden. Wilt u ook dat zegenen en wilt u ook hen bemoedigen als zij het vaak zo moeilijk hebben. En als zij altijd nog veruit in de minderheid zijn. Heer, wilt u ogen openen onder Joden, maar ook onder heidenen, onder moslims en anderen die u nog niet kennen. Geef ook dat daar uw heerlijk werk gedaan mag worden. En wilt u ook onder hen brengen tot die menigte die zalig wordt. En ogen openen en verbinding leggen en zonden vergeven. Bidden u voor christenen die vervolgd worden. Het vaak zo moeilijk hebben. Soms weten familieleden niet waar familieleden verblijven. Omdat zij ondergedoken zijn, omdat zij opgepakt zijn. Ze niet weten waar ze verblijven. U weet van martelkamers die er zijn. Heere, we bidden u. Wilt u dwars door al die vervolging heen uw koninkrijk uitbreiden en bouwen en ook onder vervolgers werken? En wilt u de werken van de Satan verstoren? Heere, we bidden u voor christenen die trouw op hun post blijven, ook in gebieden waar dat heel moeilijk is, en toch een lichtend licht willen zijn en een zoutend zout. Zegent u hen in het bijzonder. Laten zij vervuld met uw Heilige Geest goed mogen spreken van u. We bidden voor alle hulpverlening dichtbij, verder weg. Er is zoveel nood, Heer. We bidden u voor die gebieden waar oorlog heerst. Bidden u, wilt u in Oekraïne werken? Ook in deze tijd. We horen ervan dat u het doet. En dat u ook in moeilijke omstandigheden houvast geeft aan uw woord. En christenen die met u mogen leven tot zegen stelt. Wilt u het ook doen in Rusland? En op zoveel andere gebieden. Heer, geef dat machthebbers die alleen maar aan zichzelf denken, die hun ego centraal zetten, dat zij van hun troon zullen afkomen en dat ze u gaan erkennen. En vanuit de liefde tot u ook willen gaan regeren. Voor u is dat toch niet te wonderlijk, Heere. We bidden u voor mensen die in nood zijn, voor mensen die in de gevangenis verblijven. Vanmorgen hoorden we over Manasse die in de gevangenis verbleef. Nou, u zocht hem op. U confronteerde hem met zijn strafblad. U benauwde hem. En toen ging hij bidden. Wilt u het werk wat in de gevangenissen gebeurt? Wilt u het zegen ook als daar uw woord gebracht mag worden? Heer, het woord komt toch niet en zal toch niet ijdel leeg tot u terugkeren. Doet uw grote werk. U bent toch dezelfde God als in de tijd van Manasse. Uw arm is niet verkort. En daarom wilt u ook werken in de gevangenissen. Heren, wij bidden u voor kerken die ons lief zijn. U kent de situatie. U weet van de zorgen die er zijn. Heren, wij hebben uw geest nodig. We hebben uw wijsheid nodig. wij hebben uw leiding zo hard nodig. Wilt u ons die geven? En wilt u alstublieft in uw trouw en in uw genade aan ons gedenken? En geef dat wij trouw mogen zijn en trouw mogen blijven aan uw woord, ook als dat moeilijk is. We bidden u ook voor de gemeente van Ouderkerk aan de Amstel. Wilt u de broeders van de kerkenraad bemoedigen? Wilt u ze uw Heilige Geest geven? Zodat zij de gemeente mogen voorgaan in de dienst aan u. Wilt u liefde geven? Dat er samen binding mag zijn. Liefde tot u en tot elkaar. Zegent u het werk van onze broeder, dominee van Gent. Stelt u hem tot zegen samen met zijn gezin. En geef dat de woorden die hij mag spreken, dat die een goede ingang mogen hebben. En dat uw goede naam verheerlijkt zal worden. En breekt u het werk van de boze af. En laat het ook vandaag een slechte dag mogen zijn voor de boze, maar een goede dag voor u en uw koninkrijk. Heere, we bidden u. Wilt u in de strijd die er is tussen het licht en de duisternis ons heel dicht bij u houden. Ons voeden vanuit uw woord. Ons bemoedigen, ons de weg wijzen. En geef dat we mogen leven dicht bij u. Dat er vrucht, die vrucht van de geest in ons leven zichtbaar mag worden voor anderen die u niet kennen. En geef dat we zo in alle omstandigheden goed van u mogen spreken. Dat we gastvrij mogen zijn. Dat we ons leven mogen funderen elke keer weer opnieuw op dat vaste fundament dat u hebt gelegd in het werk van uw lieve Zoon. En als we beproefd worden, Heer, geef dan dat ons levenshuis gebouwd en vast mag staan op dat fundament. En dat het ondanks de storm mag wortelen in uw kruisverdiensten. En uw beeld meer en meer in ons zichtbaar mag worden. Heer, we weten ons afhankelijk van uw Heilige Geest. Wij zijn klein. En zonder u kunnen wij niets doen, ook vanmiddag niet. Maar helpt u ons in het luisteren naar de verkondiging van uw woord. Help ons bij het zingen. Help ons bij het spreken van uw woord. Help ons bij het bespelen van het orgel. In het geven en het ophalen van de gaven. En dat ook deze dienst mag uitlopen op de verheerlijking van uw grote drie-enige naam. Wilt u ons vastbinden aan de troon van uw genade? Wilt u parels hechten aan uw middelaarskroon? Bedien ons uit de volheid van uw genade. Heer, we hebben het niet verdiend. Als u doet met ons nadat wij hebben verdiend, dan moet u ons voorbij gaan. Maar zie ons dan aan in de Zoon van uw liefde. De Heer Jezus Christus die alles heeft volbracht. Wees ons zo genadig. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan als inleiding op de verkondiging zingen uit Psalm 17. We zingen het vierde, het zesde en het achtste vers. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden voor vijands macht en vreselijk woede. En hen beschermt in het grootst gevaar, wil mij uw bijstand niet onttrekken. Nou, Paulus getuigt ervan dat de Heer hem heeft bijgestaan. En dat wil de Heer ook vandaag. Ook onder ons doen. We zingen Psalm 17, het vierde, het zesde en het achtste vers. En u kunt uw gave geven aan de Heer en zijn dienst van harte bij u aanbevolen. het antwoord op de preek is straks Psalm 106, het 26e vers. En al het volk, zeg amen op mijn klanken, juich aarde, loof de opperheer. Psalm 106 en daarvan het laatste vers. Gemeente, hebt u wel eens van Dirk Arie van den Bosch gehoord? Hij was hervormd, predikant, tijdens de Tweede Wereldoorlog in Den Haag. Maar in 1941 werd hij opgepakt en opgesloten in de gevangenis in Den Haag. En een jaar later overlijdt hij in kamp Amersfoort. Er zijn van zijn hand heel wat brieven bewaard gebleven die in het begin van dit jaar opnieuw in boekvorm zijn uitgegeven. Brieven die hij schreef aan zijn vrouw en aan zijn kinderen. Brieven waarin hij in zijn hart laat kijken. Brieven waarin hij vertelt wat hij meemaakt in de gevangenis en met zijn medegevangenen. Brieven waarin hij ook aangeeft hoe hij worstelt met God en met zijn leiding in zijn leven. Maar ook waarin hij vertelt dat hij alles aangrijpt om goed te spreken over God bij zijn medegevangenen. En je merkt als je die brieven leest hoeveel hij van de Heer houdt. Nou jongens en meisjes, dat merk je ook bij Paulus. We bezoeken hem vanmiddag in de gevangenis te Rome. Zie hem zitten, zie hem zitten, daar zit hij. Hij is aan het schrijven, geslagen. Ja, dat is niet voor het eerst natuurlijk. Paulus heeft al heel veel brieven geschreven, ook vanuit de gevangenis. Maar dit is zijn laatste brief, dit is zijn afscheidsbrief. En Paulus, hij laat ook in zijn hart kijken als hij terugkijkt, als hij vooruitkijkt en als hij omhoog kijkt. En we kijken vanmiddag mee als we luisteren naar wat Paulus opschrijft. Thema voor de preek is Paulus afscheidswoorden vanuit de gevangenis. Paulus afscheidswoorden vanuit de gevangenis. Drie gedachten. Hij mag verwonden terugzien. Hij mag hoopvol vooruitzien. En hij mag dankbaar omhoog zien. Dus verwonden terugzien. Hij mag hoopvol vooruitzien en dankbaar omhoog zien. Ja, daar zit hij. In de gevangenis. In Rome. Hoe oud is die? Ja, een jaar of 60. Keizer Nero vervolgt de volgelingen van de Heere Jezus. En Paulus, hij is ook opgepakt. En het zal niet lang meer duren of Paulus zal gaan sterven. Zijn executie is aanstaande. En wat doet Paulus? Hij pakt in de gevangenis de pen en hij schrijft een brief. Nee, niet aan een bepaalde gemeente. Nee, nu schrijft hij aan één persoon. Aan wie? Aan Timotheus. Timotheus, die een vriend voor Paulus is, die een geestelijke zoon voor Paulus is. En Paulus, hij bemoedigt hem in deze brief. En hij spoort Timotheus aan, bijvoorbeeld in hoofdstuk 4, vers 2. Predik het evangelie. En in vers 5. Leid verdrukking, Timotheus. En ga door met je werk, ook als het moeite kost. Maar in deze brief laat Paulus ook in zijn eigen hart kijken. En in onze tekst vind je zijn afscheidswoorden. De laatste woorden die hij op de groeten na, die daarna nog volgen, aan het papier heeft toevertrouwd. En wat doet Paulus dan? Nou, dan kijkt hij eerst terug op zijn leven. En dan is Paulus verwonderd. Want wat ziet hij als hij terugkijkt? Dat de Heere hem heeft bijgestaan. Nou, weet je wat dat is, jongens en meisjes? Iemand bijstaan. Als je iemand bijstaat, Dan ben je bij iemand om die ander te helpen. Jij staat je klasgenootje bij als je naast iemand in de klas zit die bijvoorbeeld de rekensom moeilijk vindt. En jij begrijpt hem wel, nou dan kun je hem uitleggen aan degene die naast je zit. Dan sta je iemand bij. Je staat je oma bij door bijvoorbeeld een boodschapje te doen voor haar. Dan hoeft zij het niet te doen en misschien kan ze het wel niet omdat ze moeilijk loopt. Je staat je broertje bij als je misschien wel de Lego-steentjes samen met je broertje opruimt. Iemand bijstaan. Dan ben je bij iemand om iemand te helpen. En nou zegt Paulus, de Heere heeft mij bijgestaan. Hij heeft mij geholpen. Ja, maar hoe dan? Nou, dat schrijft Paulus in vers 17. Hij heeft mij bekrachtigd. Hij heeft mij geholpen, zegt Paulus, door mij van kracht te voorzien. En er staat in het Grieks een woordje waar ons woord dynamiet van is afgeleid. Nou, is dynamiet krachtig of niet? Paulus, die schrijft, de Heer, die bracht zijn kracht in mij. En zo kon ik verder. Hij heeft mij overeind gehouden. Ik kon doen wat ik moest doen. Ja, maar wat moest Paulus dan doen? Nou, het evangelie verkondigen. Dat was zijn taak. Paulus die was aangesteld om het evangelie te brengen aan Joden en vooral ook aan niet-Joden, aan heidenen. Hij moest het evangelie hen prediken. Je vindt daarom niet voor niets dat woordje prediking terug in vers 17. Want Paulus die weet zich geroepen om te prediken. En het woordje dat Paulus gebruikt voor prediken, het woordje kerugma, dat laat zien dat hij woorden doorgeeft van iemand anders. Dat woordje kerugma heeft te maken met het werk van een heraut. En weet je wat een heraut deed? Ja, een heraut is iemand die in vroegere tijden een boodschap doorgaf van de koning, van iemand anders. Nou, Paulus zegt, ik ben heraut van de grote koning. Ik kom niet met mijn eigen woorden, maar ik kom met de woorden van God, die geef ik door. En daarom spreekt Paulus met gezag, omdat hij de woorden van de grote koning mag doorgeven, van zijn zender. Wanneer werd Paulus heraut? Nou, Paulus die weet het nog als je het hem zou vragen als de dag van gisteren. Dat was toen hij op weg was naar Damascus om christenen in hun nekvel te grijpen, in de gevangenis te werpen. Toen werd hij staande gehouden. En sindsdien heeft hij het evangelie, de goede, blijde boodschap doorverteld. Sindsdien heeft hij de Christus verkondigd. Sindsdien heeft hij de gekruisigde en opgestaande Heer Jezus verkondigd. En hij heeft de Heer Jezus voor de ogen geschilderd van heel wat mensen in zijn vernedering en in zijn verhoging. En hij heeft hem aangewezen. En hij heeft hem aangeprezen in zijn noodzakelijkheid. Je hebt echt de Heer Jezus nodig. En hij heeft hem aangewezen en aangeprezen in zijn dierbaarheid en zijn gepastheid. Hij past zo goed bij ons zondaren. En hij is zo goed en je hebt hem zo hard nodig. En als hij rouwt is Paulus overal geweest. Jongens en meisjes, Paulus heeft vele, vele duizenden kilometers te voet afgelegd. En nee, niet overal was hij welkom. Er was heel vaak tegenstand. Weet je wat er met Paulus gebeurde, jongens en meisjes, toen hij ging vertellen over de Heer Jezus? Nou ja, de ene keer werd hij de stad uitgegooid, meer dood dan levend. Een andere keer werd zijn rug opengehaald door de geesel. En nog weer een andere keer kreeg hij stokslaag. Hij werd uitgescholden en gelasterd. En hij heeft ook allerlei ontberingen geleden, honger en dorst. Paulus die moest naast dat hij herrouwd was en het evangelie verkondigde en predikte ook in zijn eigen levensonderhoud voorzien en tenten maken. En dat was ook zwaar. Hij heeft schipbreuk geleden. Hij heeft verschillende gevangenissen van binnen gezien. Die van Rome, die van Caesarea, die van Filippi, die van Jeruzalem. Die van Rome meerdere keren heeft hij de dood in ogen gekeken. In onze tekst in het slot van vers 17 gebruikt Paulus het beeld van een leeuw die zijn bek open doet om zijn prooi te verscheuren. En als je oog in oog staat met een brullende leeuw die zijn bek open doet, dan ben je echt in gevaar. Nou, Paulus is vaak in groot gevaar geweest. Daarom gebruikt u dat beeld van een leeuw. Beeld dat je ook in Psalm 22 al tegenkomt. Het beeld van een leeuw die zijn muil, zijn bek openspet. En die opengesperde bek van de leeuw, die is zo dichtbij dat de kaken bijna zich om Paulus heen sluiten. Meerdere keren heeft Paulus de dood in ogen gekeken. De scherpe klauw van de leeuw, die ging over zijn rug. Als Paulus hier vanmiddag op de preekstoel had gestaan, dan, en hij zou je zijn lichaam kunnen laten zien, dan denk ik dat hij er behoorlijk toegetakeld uit heeft gezien. Met allerlei littekens op zijn lichaam. En waarom? Puur en alleen omdat hij het evangelie predikte, herrouwd was, woorden van God doorgaf, het goede nieuws bracht, nieuws om blij van te worden. Want het is het bevrijdende evangelie dat er genade is voor de grootste der zondaren. Nou ja, dat goede nieuws, dat is tegelijkertijd ook heel ontdekkend en confronterend. Want het legt tegelijkertijd ook de vinger op de zere plek. En het laat zien, jij redt het niet in eigen kracht. Je moet bekeerd worden, je hebt vergeving van je zonde nodig. En dat God die woorden laat horen, ja, dat heeft alles met zijn liefdeshart te maken. Dat klopt voor weglopers. Maar die woorden zijn wel vernederend. Vernederend voor ons mensen, want dat betekent dat ik moet buigen. Dat ik het roer van mijn levensscheepje in handen moet leggen van de grote kapitein. Het betekent wel dat ik me over moet geven aan de Heer. En dat willen wij van nature niet. Daar verzetten we ons tegen. Daar komt onze hoogmoed naar boven. Daar komt onze eigen wijsheid om de hoek kijken. In vers 3 zegt Paulus het zo, dat er mensen zijn die die gezonde woorden, die goede woorden van God, die je gezondheid, je heil, je geluk op het oog hebben, niet kunnen verdragen. Ze worden woest en als een leeuw springen ze omhoog. Ja, en dat heeft Paulus ervaren. En toch heeft Paulus als een getrouwe herhoud de woorden van de koning doorgegeven. Paulus, hij vergelijkt zich in vers 7 met een atleet die maar niet een paar honderd meter sprint, maar die een marathon loopt. Marathon. En bij een marathon komt het aan op uithoudingsvermogen. De weg is lang, de weg lijkt soms te lang. Maar, zegt Paulus als hij terugkijkt, toch heb ik het volgehouden tijdens die marathon. Ik ben niet bezweken. En hoe komt dat? Is dat omdat ik zo moedig was? Komt dat omdat ik zo'n volhouder was? Zo'n doorzetter? Komt er, als Paulus de woorden van onze tekst opschrijft, een glimlach van trots op zijn gezicht? Geeft hij zichzelf een schouderklopje? Tjonge, wat ben ik toch handig en lenig geweest, dat ik de dans ontsprongen ben toen die leeuw mij wilde grijpen. Nee, nee, in onze tekst geeft Paulus het antwoord. De Heere heeft mij bijgestaan. Hij heeft mij geholpen. Hij heeft mij bekrachtigd. Hij heeft mij uit de muil van de leeuw verlost, zodat ik herout kon zijn en herout kon blijven en het evangelie kon verkondigen. Ja, ook kort geleden nog, toen ik voor de rechter werd gedaagd, toen die eerste rechtszitting hier in Rome plaatsvond. En in gedachten gaat Paulus even terug naar die eerste rechtszitting. Werd Paulus verweten wat de christenen in die tijd verweten werd? Werd er gezegd, Paulus, jij staat hier als volgeling terecht van die man die in Judea geleefd heeft en die aan dat kruishout in Jeruzalem, net buiten de stad, is vastgespijkerd. We hebben gehoord dat jij de keizer ontrouw bent. Je wilt de goden niet eren. Je bent een kannibaal. Tijdens een of andere maaltijd, avondmaal, eet je lichaam. Je bent staatsgevaarlijk. Je verkondigt een boodschap die qua principes haak staat op wat wij Romeinen verkondigen. Paulus, die werd in ieder geval aangeklaagd. Beschuldigd. En toen moest hij zich verantwoorden. Maar toen was er niemand die naast hem stond, zegt hij, die hem hielp. Dat had wel gekund, want volgens het Romeinse recht mocht Paulus bijgestaan worden door anderen. Maar er was niemand te zien, zegt hij in vers 16. Er was niemand die hem steunde. Er was niemand die voor hem het woord voerde. Er was niemand die hem bijviel. Er was niemand die hem adviseerde. Hij stond er helemaal alleen voor. En als Paulus eraan terugdenkt, legt hij zijn pen even neer. Maar dan pakt hij zijn pen ook weer op. En met grote letters schrijft hij het eerste woordje van onze tekst op. Maar. Dat woordje maar geeft een geweldige tegenstelling aan. Maar ook toen heeft de Heere me bijgestaan en geholpen. Ik was niet alleen. Ik stond niet alleen. God was erbij. Hij gaf mij wijsheid. Hij gaf mij moed, hij gaf mij vrijmoedigheid. Hij gaf mij woorden. Welke woorden? Woorden om zichzelf te verdedigen, woorden om zichzelf vrij te pleiten. Nee, nee, woorden, gaat maar na als Paulus zich verdedigt voor de rechter. Woorden die altijd vol zijn van dat goede nieuws. Woorden die vol zijn van de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. En Paulus schrijft, de Heere heeft mij bijgestaan en bekrachtigd. En er wordt voor de naam Here in het Grieks niet voor niets de naam Kyrios gebruikt. Dat is de naam die Nero voor zichzelf had opgeëist. Hij zegt, ik ben Here. Ik ben meester. Ik ben de machthebber. En Paulus zegt, nee. Niks ervan. Er is maar één Kyrios. En dat is mijn Here in de hemel. En hij heeft mij bijgestaan. En bekrachtigd. Precies zoals Jezus beloofd had in Matteüs 10, vers 19 en 20. Als je overgeleverd wordt, dan hoef je niet bezorgd te zijn over dat wat je hebt te zeggen. Want dan zal mijn Vader je de woorden in de mond leggen. Dan is de Heilige Geest bij je. En Paulus knikt. Ja, zo was het gegaan. Dat had Paulus trouwens al vaker ervaren. Toen hij terecht stond voor Agrippa bijvoorbeeld. Maar nu heeft hij dat ook opnieuw ervaren, zelfs in Rome, in het hol van de leeuw, waar keizer Nero woonde. Maar de Heere stond hem bij. Precies zoals hij ook beloofd had toen hij in Jeruzalem terecht stond. Paulus, jij moet naar Rome gaan. Daar moet je voor de keizer terecht staan. Want ik wil dat je daar ook opkomt voor mijn namen, getuigd van mij. Zoals je hier van mij getuigd hebt. Zo moet je ook in het hol van de leeuw van mij getuigen. En toen Paulus op weg was naar Rome, toen was daar onderweg op zee die storm. En wie kwam er toen? Een engel, een boodschapper van God naar Paulus toe. Die hem bemoedigde en zei, wees maar niet bang hoor. Jullie komen allemaal bij. Houden aan land. Want je moet in Rome voor de keizer staan. En Paulus, hij kijkt om zich heen. Nu was hij in Rome. Als een gevangene. Maar hij had als een heraut voor de rechter gestaan. En Paulus is er blij mee. Hij ziet dat als Gods leiding. Hij ziet dat als vervulling. Als vervulling. Ja, want dat woord gebruikt Paulus letterlijk in vers 17. Dat zie je in de vertaling niet zo. Hè? Als je vers 17 leest, dan hoor je Paulus dit zeggen. Ik ben hier in Rome. Omdat men door mij ten volle verzekerd zou zijn van de prediking. En alle heidenen die zouden horen. Maar iets eenvoudiger vertaald staat er. En iets letterlijker nog vertaald. Ik ben hier in Rome. Opdat ik de prediking zou vervullen. Opdat ik de prediking vol zou maken die de heidenen moeten horen. Kijk, stel jongens en meisjes dat de taak was van Paulus om een glas met water te vullen tot aan de rand. Nou, Paulus gieten, het water stroomt, beker half vol, verder. Ja, tot aan het randje, helemaal gevuld. Als dat de taak van Paulus was, dan zat zijn taak erop, toch? Paulus zegt, mijn taak was het om als heraut het evangelie te verkondigen aan de heidenen. En nu zit mijn taak erop. Die heb ik vervuld. Voor de rechterstoel van de keizer heb ik voor het Romeinse publiek in het centrum van de wereld het evangelie verkondigd. Dat was mijn taak. Die heb ik vervuld. En Paulus, hij kijkt terug en hij zegt, alle eer aan God. Want hij heeft me bijgestaan. Hij heeft mij bekrachtigd. Hij heeft mij verlost uit de muil van de leeuw. Nou, kunt u dat ook zeggen? Kun jij ook van die momenten in je leven aanwijzen waarop je zegt, ja, toen heeft de Heer mij geholpen en mij bijgestaan. Je kijkt misschien terug op je studietijd of een studiejaar. Kom in contact met jongeren die heel anders denken, misschien helemaal niet voor het eerst, omdat je al veel eerder in contact kwam met jongeren die niet geloven. Ja, hoe moet ik daarmee omgaan? En je bad misschien om wijsheid. En je hebt iets verteld over wie God voor jou is. Je zag er tegenop en de reactie van de ander die was misschien wel teleurstellend. Maar de Heer hielp je. Hij stond je bij. Hij gaf je kracht. En je kunt het Paulus nazeggen. Ik heb de woorden van de Heer mogen spreken omdat hij mij heeft bijgestaan. Of misschien was het of is het in de opvoeding wel heel moeilijk. Het loopt niet zo als je het graag zou zien. En er zijn van die momenten dat je met je handen in het haar zat. Dat je moedeloos was en toch je zou de Heer tekort doen als je alleen maar zou klagen. En je kunt toch ook vanmiddag zeggen, Heer, u hebt mij bijgestaan. U hebt mij kracht gegeven. Uithoudingsvermogen. Of misschien zie je terug op moeitevolle, zorgvolle omstandigheden Je huwelijk liep stuk. Je vrouw raakte ernstig depressief. Je vader werd ernstig ziek. De kinderzegen werd je onthouden. Je verloor je baan. Je verloor iemand van wie je zoveel hield. En misschien ben je toen wel, net als Paulus, teleurgesteld geraakt in mensen om je heen. Ze lieten je vallen. Ze keken, ja, in het begin nog wel, maar daarna niet meer. Nauwelijks naar je om, ze stonden je niet bij, ze hielpen je niet. En toch kun je terugkijkend zeggen, de Heere heeft mij bijgestaan. Bekrachtigd. Of misschien ben je wel voor de dood weggehaald. Ben je uit de muil van de dood verlost. Ik zie die broeder uit mijn eerste gemeente nog op de rand van zijn ziekenhuisbed zitten na een ingrijpende operatie waarvan de artsen zeiden, houdt u er rekening mee, meneer, dat u niet door de operatie heen komt. Stoere vent. De beentjes bungelden zo, net buiten het bed. Dat is zo'n beetje het enige wat hij kon. Dat moment. En hij zei, met tranen in zijn ogen, nu weet ik wat genade is. Want hij heeft mij uit onverdiende genade bijgestaan, geholpen. Misschien kun je dat ook wel zeggen. En heeft de Heer dat ook niet gedaan? Nadat je tot geloof kwam. Paulus die maakt duidelijk in deze afscheidsbrief dat geloven strijden is. En dat de Satan er is die Petrus een leeuw noemt. En op wie heeft die leeuw het gemunt? Op kinderen van God. Want deze leeuw, de Satan, die wil niet dat je geestelijk gezien verder komt. Hij doet er alles aan om je te laten struikelen. Hij wil je pootje lichten. Hij wil je moedeloos maken. Hij wil die liefde die u hebt voor God, die God u gaf en die God er zelf in legde in uw hart. Hij wil die liefde doen laten verflauwen. Hij wil voorkomen dat je met steeds meer verwachting het oog slaat tot God omhoog. Hij wil je verleiden. Hij wil je moe maken. Hij wil je verwonden. En misschien lukte hem dat wel. Maar wat deed je? Je riep tot God omhoog. Wil mij uw bijstand niet onttrekken. Uw zorg bewaak mij van omhoog. Bewaar mij als de appel van uw oog. Wil mij met uw vleugelen dekken. En wat gebeurde er? De Heere zocht je op van wie je je bijstand verwachtte. En hij deed zijn naam eer aan. Ik ben erbij, ik zal er zijn. En hij gaf je weer nieuwe kracht en nieuwe moed. En hij stond je bij en hij verloste je uit die muil van de leeuw. Hij sloeg zijn sterke arm om je heen. Hij trok je weg van de verkeerde weg. Heb je dan niet alle reden om verwonden terug te zien en hem te eren? En zou je dan ook niet verlangend vooruitzien? Want dat doet Paulus ook. Ja, hij kijkt verwonden terug. De Heere hielp, verloste, gaf kracht. Maar Paulus die kijkt ook hoopvol vooruit. Onze tweede gedachte, hoopvol vooruitzien. Dat Christus Paulus bijstond en bekrachtigde, hem hielp en verloste, bevrijdde uit de muil van de leeuw, dat is voor Paulus de garantie dat God ook voor hem zal zorgen in de toekomst. Paulus die kijkt vooruit en hij zegt in vers 18, hij zal mij verlossen van alle boos werk. Wat bedoelt Paulus? Bedoelt hij, ik zal van mijn eigen boze werken verlost worden, van mijn zonde verlost worden? Nee. Nee, Paulus heeft het niet over de boze werken die hij doet, maar hij heeft het over de boze werken waar hij het slachtoffer van wordt. Kijk, Paulus die weet, daar vertelt hij over in dit hoofdstuk, dat hij spoedig zal sterven. Dat hij heel snel geëxecuteerd zal worden. Nero die zal hem weldra uit zijn aards koninkrijk verwijderen. Weet je wat de Heere dan doet? God zal hem dan behouden in het hemels koninkrijk brengen. In vers 6 gebruikt Paulus daar een mooi beeld voor. Dan zegt hij, de tijd van mijn ontbinding is aanstaande. Letterlijk staat er, de tijd van mijn losmaking is aanstaande. En dan wordt er een woord gebruikt dat doet denken aan een schip dat los wordt gemaakt van de kade. Nou ja, als de trossen worden losgemaakt van de kade, dan weet je, het schip gaat varen. En Paulus schrijft, mijn levensschip wordt losgemaakt van de aardse kade. En de boze die wil mijn schip alsnog laten zinken, zodat ik schipbreuk leid. Maar dat zal niet gebeuren. Want de Heere, de grote kapitein, die zal mij bewaren, die zal mij beveiligen. Die zal mij beschermen tot voor zijn hemels koninkrijk. En hij zal mijn levensscheepje binnenhalen in de haven, de hemelse haven, in het eeuwig koninkrijk van God. En daar is geen gevaar meer en daar is geen strijd meer en daar is geen aanvechting meer en daar is geen leeuw meer, want daar is geen boze meer. Thomas Boston, een Schotse puriteinse dominee uit de 17e, 18e eeuw, die schrijft over dat koninkrijk van God, daar is alles goed. Daar ontbreekt helemaal niets om je helemaal gelukkig te maken. Hij zegt, je hoeft er geen moeite te doen om te eten, want het eten zal je zo in de mond vallen. En het zal er ook altijd dag zijn. Altijd zon. En toch geen onuitstaanbare hitte. Geen regen. En toch geen droogte. Boston zegt, dit is het land waar de Heer Jezus vandaan kwam en waar hij weer naartoe is gegaan. En dat is ook de toekomst, dat is ook het land van al Gods kinderen. En dat is ook Paulus' toekomst. Hij weet, ik zal tot hoge dienst geroepen worden. Blij vooruitzicht dat mij streelt. Herken je dat? Herken je dat, dat blij vooruitzicht? Kun je het ook zeggen, als de trossen van mijn levensschip worden losgemaakt, dan zal God mij binnenleiden in de hemelse haven, in zijn eeuwig koninkrijk. Ik ben reisvaardig voor de laatste reis, want ik heb in de Heere Jezus mijn zaligmaker gevonden. God die bracht hem in mijn beeld en hij bracht hem mijn leven binnen. En ik mocht het zien, hij is het. En ik kreeg hem lief. Ik zag in, ik heb de dood verdiend. Ik heb het eeuwig oordeel verdiend. Want ik lig onder het oordeel. Ik ben in de greep gekomen van de leeuw die luistert naar de naam Satan. Maar God stuurde de Heer Jezus Christus, het lam van God, die tegelijkertijd de leeuw uit de stam van Juda is. En hij heeft die andere leeuw, de Satan, overwonnen. En de vloek die ik verdien, die heeft hij voor mij gedragen. En daarom laat hij mij delen in zijn overwinning. En daarom kan ik zeggen, wat er ook gebeurt, hij zal mij bewaren voor zijn eeuwig koninkrijk. En als de dood komt, dan is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Kun je dat zeggen? Nee, dat is niet gewoon. Dat is een geweldig wonder als je dat mag zeggen. En wat ben je rijk gezegend als je dat hoopvol uitzicht mag hebben. Kijk, de andere kant is ook waar. Als je de Heer Jezus nou niet lief hebt en hem niet nodig hebt voor de schuld die je zelf nooit kunt betalen, ja, dan staat de Heer Jezus je niet bij, ook straks niet. Dan is er geen bewaring, geen bescherming, geen hemels koninkrijk voor je. Zonder de Heer Jezus sta je straks met lege handen, met helemaal niks. En wat je ook van je leven hebt gemaakt en hoe geweldig het ook was, je hebt helemaal niks. Kijk, jij bent misschien jong en gezond en je hebt een fijne vriendenkring en je geniet van het leven en je hebt een mooie baan en je rijdt een mooie auto. Mooi, het is je allemaal gegund, natuurlijk. Maar dan kan het zomaar zijn dat je denkt, ja, ik mis eigenlijk niet zoveel. Ja, ik sta volop in het leven en het zal nog wel even duren voordat de trossen van mijn levensschip worden losgemaakt van de aardse kade. Nou, dat zou best kunnen. Dat zou best kunnen, maar hoor eens. ook jij gaat weer plaats maken voor een volgende generatie. Elke dag komen er nieuwe graven bij, niet alleen in Nederland, maar over heel de wereld. En de dood die zegt nooit, oh ja, nou is het genoeg. En de dood trekt zich niets aan of jij het leven fijn vindt of niet. De dood trekt zich ook niets aan van je leeftijd. Trekt zich niets aan van hoeveel geld je op de rekening hebt staan. Als die komt, moet je mee. En hij kan ook heel onverwachts komen, dat weet je wel toch? En als je dan zonder borg sterft, dan verlies je alles wat je had. Je bent voor eeuwig verdrietig. Ja, zegt iemand, dat weet ik heel goed. En dat grijpt me ook aan, ik ben niet onverschillig, ik ben op zoek naar de Heer Jezus. Maar ik vind het zo lastig om die toon van Paulus te vinden. Die zegt, en hij zal mij bewaren, en hij zal mij verlossen. Die zekerheid, die mis ik. En op dat punt bespringt de duivel mij en ervaar ik het werk van de boze waar vers 18 het over heeft. Als ik in vers 8 lees dat God een rechtvaardige rechter is, dan slaat de schrik me om het hart. Ik zal straks voor een rechtvaardige rechter staan. Ja, je hebt gelijk. Je ontmoet een eerlijke, rechtvaardige rechter. Maar weet je wat Johannes zegt in Johannes 5, vers 22? De Vader die heeft het oordeel in handen van zijn Zoon gelegd. En deze rechter is volgens 1 Johannes 2 vers 1 tegelijk je advocaat. Als je hier je bedelaarshand ophoudt en naar hem uitstrekt. En hem in het geloof, hoe zwak je geloof ook is, hè, in het geloof hem omhelst. Dan staat hij je bij. Ook op die grote dag. Dan verdedigt hij je zaak. En zou hij die jouw zaak verdedigt het vonnis tegen je uitspreken? Deze advocaat is je verlosser, zegt 1 Petrus 1 vers 18 en 19. En als hij je advocaat is en als hij pleit voor je zaak, dan pleit hij voor zijn eigen zaak. En denk niet dat de Heer Jezus dat dan wat slordig doet, want het gaat om zijn eigen bloed en het gaat om zijn eigen leden van wie hij het hoofd is. En daarom zie op hem. Hij, de Heer Jezus, die zich niet verstopte in de bergen, de heuvels van Galilea, maar die naar Jeruzalem ging, regelrecht de muil van de leeuw binnen. En niemand stond hem bij toen hij voor de rechter stond. Hij kwam echt helemaal alleen te staan. En de leeuw die brulde. En die wilde hem laten struikelen. Hij kreeg een doornenkroon opgedrukt. Hij werd onschuldig veroordeeld. Hij heeft zijn leven niet willen behouden, maar gegeven om zo die leeuw te overwinnen. En om anderen te kunnen redden en te kunnen bijstaan. En dan zie je op hem, die volharde om in zichzelf zwakke mensen, die het van hem verwachten, bij te staan, te leiden. Veilig binnen te leiden op zijn tijd in het hemels koninkrijk, hoor je dat? Ja, als je op jezelf ziet, zeg je vanmiddag misschien wel, ja, maar ik heb een klein geloof. Zwak geloof. Ik zie zoveel mezelf en ik zie zoveel tekorten. En nee, het klopt, ik kan niet zonder de Heer Jezus. Oh, is hij je curios geworden, je meester? Dan zal de Heere van het Rijk waar je naartoe gaat je begeleiden, echt. Dan heb je een paspoort dat getekend is met zijn bloed. Dan zullen engelen je geleiden, je bewaren. Ze brengen je thuis. Dan heb je geen kwaad te vrezen. Paulus, die schrijft in de gevangenisbrief zijn afscheidsbrief. In de gevangenis te Rome zijn afscheidsbrief. En die laatste woorden die hij op de groeten na aan het papier toevertrouwt, die zijn vol van de Heere. Paulus kijkt terug en hij schrijft, hij heeft. Hij kijkt vooruit en hij zegt, hij zal. En daarom kijkt hij in het heden ook omhoog. Hem zij de heerlijkheid. Dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Dankbaar omhoog zien. Want ja, ik weet niet wat je daarvan vindt. Maar vind je het niet opvallend dat Paulus dit opschrijft? Deze woorden, als jij in Paulus' schoenen zou staan. Als jij in de gevangenis zou zitten. Als jij de dood in ogen zou zien, wat zou je dan opschrijven in je afscheidsbrief? Zou je zelf medelijden hebben? Zou je boos zijn op Nero? Of zou je in je laatste brief vooral jezelf een beetje willen oppoetsen? Jezelf in het zonnetje willen zetten? Maar Paulus doet het allemaal niet. Nee, hij jubelt het uit. Hem, de drie enige God, zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Weet je wat Paulus daarmee zegt? Alle eer, nu en voor eeuwig, aan God. Geprezen, zij de koning der koningen. Hij heeft mij hier gebracht in Rome, dat is geen toeval. Hij heeft mij beschermd. Hij heeft mij bemoedigd. Hij houdt mij vast. Hij geleidt mij in een effen land. Hij maakt zijn belofte waar. Hij houdt getrouw zijn woord. Nou, zeg eens. Wat is je reactie op die laatste woorden van Paulus die hij in zijn afscheidsbrief op papier heeft gezet? Deze woorden hebben je veel te zeggen. Deze woorden willen iets bij je losmaken. Ja, dat is heel opvallend. Mensen die in de gevangenis hebben gezeten en in de gevangenis brieven zijn gaan schrijven, die zijn heel vaak tot zegen geweest voor anderen. Een paar voorbeelden. Guido de Bray. Heb je wel eens van hem gehoord? De opstellen van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Kun je ook achter in je Bijbeltje vinden. Die schreef in de 16e eeuw, in een tijd van vervolging. Toen hij in de gevangenis kwam, omdat hij in de Heer Jezus geloofde, brieven aan zijn vrouw en kinderen. Weet je wat hij schreef in 1567 op 45-jarige leeftijd, toen hij werd opgehaald uit de gevangenis om naar het schavot te worden gebracht? Ik ben zeer verblijd. Mijn hart springt op. Want ik word vandaag uitgenodigd op de bruiloft van het Lam. En vele mensen zijn door die woorden van Guido de Bray, die opschreef in de gevangenis, bemoedigd. Ander voorbeeld. Samuel Rutherford, 17e eeuw. Hij werd in Schotland in een tijd van felle geloofsvervolging opgepakt en verbannen van zijn gemeente. Hij kon niet meer preken, dat vond hij verschrikkelijk. Maar toen vond hij een andere manier om toch nog en rouw te zijn van Christus en het evangelie te verkondigen. Hij ging brieven schrijven naar zijn gemeente. Brieven die, als je die gaat lezen, word je elke keer weer getroffen, omdat die brieven vol zijn van de Heere Jezus Christus en zijn werk. En die brieven die zijn velen tot rijke zegen geweest. Of wat dacht je van John Bunyan? Hij kwam ook in de gevangenis, schreef zijn boek. Misschien ken je het wel, hè, zijn bekendste boek. Christenreis naar de eeuwigheid. Het is voor velen een gids geweest naar God toe. Of wat dacht je van die dominee D.A. van Den Bosch, waar ik de preek mee begon. Die brieven schreef vanuit de gevangenis aan zijn vrouw, aan zijn kinderen. Weet je wat hij schreef? Ik citeer. Geloven is met gesloten ogen aan Gods hand gaan. En dan niet stiekem je ogen toch een beetje op een kiertje open doen om te kijken of God je niet in de sloot laat lopen. Mooi, hè? Woorden die geschreven zijn, en je kunt nog veel meer voorbeelden noemen, vanuit de gevangenis, die zijn tot zegen geweest voor anderen. En nou opletten, hoor. Nu hoor je afscheidswoorden van Paulus die hij, geleid door de Heilige Geest, heeft opgeschreven vanuit de gevangenis. Woorden die samen te vatten zijn met hij heeft, hij zal. Hoe reageer je erop? Dan kun je toch alleen maar in een blijde jubel uitbarsten. Hem zij de heerlijkheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog nevens u nog lusten? Aan u heb ik genoeg en van u krijg ik nooit genoeg. En ik zal hem nu al in het heden groot maken, want hij, die vorst der aard, is aller hulde waard. Kom, kijk nog één keer in de cel van Paulus. Zie je, daar loopt de cipier. Hij heeft de sleutel van de gevangenisdeur van Paulus in de hand. Hij stopt bij de deur. Het slot wordt van de deur afgehaald. En de celdeur zwaait open. Paulus, hij wordt meegenomen. En hij wordt door de aardse rechter als zestiger veroordeeld tot de dood. En hij wordt door het zwaard onthoofd. Maar, en dat is veel belangrijker, de hemelse rechter, die spreekt hem vrij. Want niet alleen die celdeur gaat open, ook de deur, de poort van het hemels Jeruzalem gaat voor Paulus open. En misschien heeft Paulus het wel eerder gezongen met Psalm 122 toen hij op weg ging naar Jeruzalem. Jeruzalem, dat ik bemin. Wij treden uw poorten in. En misschien zong u het ook wel toen u in Israël was en Jeruzalem bezocht. En je zegt, wat was dat mooi toen we dat zongen. Ja, dat was mooi. Maar het kan nog veel mooier. En het wordt voor een kind ook nog veel mooier. Als die stad met de parelen poorten in beeld komen. Het Jeruzalem hierboven waar het lam op de troon zit. Dan zul je zingen, Jeruzalem. Dat ik bemin, Gods land dat ik bemin, we treden uw poorten in. Gemeente, Paulus' laatste woorden in zijn laatste brief zijn vol van God. Hem zij de heerlijkheid. Maar zijn eerste woorden die hij bij aankomst in het hemels Jeruzalem heeft gesproken, die zullen precies hetzelfde zijn geweest. U zij alle heerlijkheid. U zij alle lof. Nou, wat is jouw reactie hierop? Wat zijn de woorden van u hierop? Weet je wat het geloof zegt? Het geloof zegt er amen op. Amen. Als wij terugkijken op ons leven. En misschien kunnen we terugkijken op heel veel jaren. Dan is het tot eer van u. als we die woorden van Paulus meezeggen. Als we die momenten kunnen aanwijzen dat u ons geholpen hebt. De Heere was erbij. Hij gaf kracht. Te midden van zorg, te midden van moeite. Hij gaf kracht om de roeping waar te kunnen maken. Met vallen en opstaan om in rouw te zijn. Woorden van God door te geven in het gezin en daarbuiten. Heer, dat kunnen we nooit in eigen kracht. En daarom, als we terugkijken, kunnen we alleen maar u de eer geven. En als we van dat werk van u in ons leven weten, Heer, dan mogen we ook hoopvol vooruitzien. Want dan blijft u dezelfde tot in eeuwigheid. Dan gaat u voorop. Dan zult u leiden. Dan zult u bevrijden. Dwars door alle moeite heen. Heer, geef dat we zo dankbaar omhoog mogen zien, ook in het heden. Om u te eren. Omdat u het zo waard bent. Omdat u er recht op hebt. Heer, als we u nog niet kennen. O Heilige Geest. Wilt u alstublieft dan ingrijpen. En geef dat we niet langer doof zijn voor uw lokstem en uw roepstem. En geef dat we verder kijken dan het leven hier. En geef dat we zo ons kleinmakend voor u van onze eigen gemaakte troon afkomen. Zodat u het voor het zeggen zal krijgen. O, werkt u zo krachtig door in het midden van de gemeente en stel ons dan weer tot zegen. Dat we een lichtend licht en een zoutend zout mogen zijn. Heer, we prijzen u. Voor al uw onverdiende zorg en genade. Voor uw kracht. Dat u ook in de geestelijke strijd bevrijde uit de muil van de leeuw. Als u ons overliet aan onszelf, dan zouden we zo die opengesperde muil van de leeuw binnenwandelen. Wij zijn zo dwaas. En daarom laat ons niet aan onszelf over. Maar houdt u ons heel kort en heel dicht bij u. En dan weet u wel wat goed voor ons is om ons afhankelijk te houden. Heere, leid ons zo ook deze week. Bij alles wat er in de agenda staat en bij alles wat op ons pad komt. Geeft u ons kracht op school, de opvoeding, het werk wat we mogen doen. En als we geen werk hebben of misschien geen werk kunnen doen of niet meer hoeven te werken. Schenk ons uw Heilige Geest en bouwt u uw Koninkrijk uit, ook door onze woorden en onze daden heen. Opdat uw Koninkrijk komen en u verheerlijkt zal worden. Hoor zo ons gebed en vergeeft u onze zonden. Aanvaardt u onze dank, geprezen zij u. Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 30, het eerste en het achtste vers.
moment de zegen van de Heere die ik u in zijn naam mag opleggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u allen zijn vrede. Amen.